is aanwezig, hoop ik. In ieder geval wil ik u allen hartelijk welkom heten. Iedereen die hier vanmiddag is en ook een hartelijk welkom aan de luisteraars voor de kerktelefoon die met ons meeluisteren. We willen deze bejaarde middag openen met het zingen van Psalm 98. Het eerste en het tweede vers zingt een nieuw gezang den Heren, die grote God die wonderen deed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 1 en 2 van Psalm 98. We willen deze bejaarde middag openen met allereerst de Heere om zijn zegen te vragen. Zullen we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u brengt ons op de middag van deze dag samen om zo kort voor de dagen dat wij het kerstwonder mogen herdenken, bejaardenmiddag te hebben samen. En we zeggen uw naam dank dat we met zoveel hier mogen zijn, dat we vanmiddag uw woord mogen horen, dat ook vanmiddag broeder Bor in ons midden is om iets aan ons door te geven over het werk wat hij mag doen voor de verspreiding van uw woord en de verkondiging van uw woord in Gent, in België. We bidden u om uw zegen over dit alles, of u de overdenking van uw woord, het woord wat we ook samen van onze broeder zullen horen, de woorden die we vanuit de oude psalmen hopen te zingen, of u het ons tot zegen wil doen zijn. Want wat zal het alles betekenen, Heere, als uw zegen niet met ons is en in ons midden werkt, krachtig, onweerstandelijk. We bidden en smeken van u, of u dan het eenvoudige woord wat vanmiddag klinken zal, met uw zegen wilt bekronen, en of u ons wilt geven genade om uw woord te verstaan en bij dat woord te leven. Werk daartoe in onze harten, voor het eerst of ook opnieuw. We bidden u ook of u deze middag wilt zegenen, dat ontmoeting met elkaar goed en gezegend mag zijn. En we bidden boven alles, Heere, of in deze dagen u het jaar weer ten einde spoedt en wij er aan herinnerd worden dat ook ons leven verder en verder gaat, dichter naar het einde toe, dat wij dat ene nodige, wat nodig is in leven en in sterven, mogen zoeken en mogen verlangen, ook voor ons persoonlijk leven. We bidden u dat in de vergiffenis van al onze zonden en van onze hemelhoge schuld, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wilde een gedeelte lezen uit het bekende kerstevangelie, Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord wat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover het gedeelte wat we samen wilden lezen uit Lucas 2. Ik wilde ter opening van deze bijeenkomst, deze bejaardenmiddag, een heel korte overdenking houden over een van de versen die u gelezen is, namelijk het 16e vers uit Lucas 2. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Wanneer het kerstfeest wordt voor de herders, en u weet wat dat betekent, Christusfeest wordt voor de herders, dan begint dat met een bezoek van de hemel. Want zo is het voor de herders begonnen. Daar in de nacht waren ze bijeen met hun gewone werk op wacht bij de schapen. En daar zijn de hemelen gescheurd, daar hebben ze de stem van de engel gehoord, daar hebben ze de lofzang van de engelen met hun eigen oren kunnen horen. En zo is het kerstfeest geworden voor de herders. Ze hebben bezoek ontvangen uit de hemel. En zo is het ook vandaag. Wil het werkelijk kerstfeest worden? Wil het werkelijk ook persoonlijk voor ons eigen hart en leven kerstfeest worden? Dan is het bezoek van de hemel wat onmisbaar nodig is. Nee, niet het bezoek van een engel, maar het bezoek van een boodschap van de hemel. Het bezoek van het woord van God wat toegepast wordt door de krachtige werking van de Heilige Geest. Die boodschap moet toegepast worden aan ons hart, wil het kerstfeest worden. Die boodschap van de engelen was ook toegepast aan de harten van de herders. Dat merken we heel duidelijk in het woord van onze tekst. Want toen dat woord van God, die boodschap die de herders ontvingen, met kracht in hun ziel daalde, toen gebeurde er iets. Want waar het woord van God wordt toegepast, gebeurt er altijd iets. Wat gebeurt er dan? Wel, die herders, die gaan nadat ze met elkaar gesproken hebben op weg. We zouden kunnen zeggen, en u kent die oude uitdrukking vast wel, waar het woord van God wordt toegepast, daar worden we gaande gemaakt. Daar worden we uitgedreven. Daar gaan we op weg. Waarheen gaan die herders op weg? Die herders zeggen het tegen elkaar. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Het welk de Heere ons heeft verkondigd. Ze hebben het woord van de hemel ontvangen. Dat woord heeft hun hart geraakt. Dat woord is tot in het binnenste van hun ziel doorgedrongen. En nu worden ze gedreven, gedrongen om op weg te gaan. Om te zien de vervulling van dat woord. Hele diepe gedachte ligt daarin opgesloten. Want wanneer het woord van God onze ziel raakt, dan worden we gaande gemaakt, op weg gebracht, zoeken naar de vervulling van dat woord. Ze hadden niet genoeg aan de boodschap zelf. Ze zochten het kind. Ze zochten de Heer Jezus. Ze zochten degene van wie door de engel gesproken was. En daarom kunnen we het ook begrijpen dat er zo in onze tekst staat en ze kwamen met haast. Er zat drang achter. Alles lieten ze achter. De schapen, waar ze de zorg toch voor hadden, ze lieten ze achter. We lezen niet dat ze iemand uitkozen die achter moest blijven om toch nog een oog op die schapen te houden. Ze laten die schapen achter, ze laten ze achter, heeft iemand gezegd, in de zorg van God. Want één ding beheerst nu hun hart. Laat ons zien het woord. Laat ons zien het kind. Laat ons zien de vervulling van dat woord. En daarom gaan ze met haast. Ze stoppen niet onderweg. Ze aarzelen ook niet bij het binnengaan van de stadspoort van Bethlehem. Nee, ze gaan met haast. Waarom? Omdat de liefde hen drijft. Want waar de liefde ons hart beroerd heeft, dan komt er een drang, een zoeken, een haast om die God en koning te vinden, van wie het woord spreekt. Wanneer de Heere tot ons hart spreekt, dan wordt er een drang in ons hart geboren. Een aanhouden. Een aandringen. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. En daarom is het ook bij die herders zo, haast. Want ze zoeken het kind. Omdat het verlangen door het woord en door de geest in hun hart is ontstoken. En omdat ze door woord en geest gaande gemaakt zijn. Ze hebben ook geen gids nodig. Daar in die donkere nacht in Bethlehem, waar het woord hun drijft, vinden ze de stal. En als die stal voor hun open gaat, dan staat er zo: en ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Als ze door woord en geest geleid, met verlangen in hun hart, bij die eenvoudige stal komen, dan zien ze Jozef, Maria en het kindeke. Laten we over die eenvoudige trek in onze tekst niet heen lezen. Want er staat dat niet alleen dat ze het kindeke vonden, maar ook Jozef en Maria. Ze vonden de Christus, de geboren koning, maar ook het volk van Christus. En is dat niet vaak zo? Dat waar ons hart in liefde ontbrandt, waar ons hart gaande gemaakt wordt, dat we niet alleen God leren kennen, Christus leren kennen, maar ook zijn volk lief krijgen. Betrekking krijgen op Gods dienst, Gods dag en het volk wat de naam van de Heere ootmoedig vreest. Is het niet zo dat ook bij Rut deze trek zo heel duidelijk uitkomt wanneer ze het zegt tot Naomi: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Wie het volk van God lief krijgt, heeft God lief. En wie God lief krijgt, heeft zijn volk lief, zei Augustinus al. Ook bij de herders. Ze ontmoeten Christus en het volk van Christus. Maria en Jozef. Maar dat is niet het voornaamste, dat ze Jozef en Maria zien. Verwondering en aanbidding is in het bijzonder gericht op het kind, wat ze daar zien in de kribbe. Christus, God geopenbaard in het vlees. Het kind waarvan het woord sprak. De verlosser der wereld. De zaligmaker van zondaren. Hem zien ze. En laten we dan nog even heel duidelijk onderstrepen. Welke mensen zijn dat dan die hem zien? Wat waren die herders voor mensen? Waren dat bijzondere mensen? Waren dat heilige mensen? Waren dat rechtvaardige mensen? U weet het wellicht, de kerstgeschiedenis is in uw leven al zoveel malen bepreekt en verteld. De herders waren zeker geen rechtvaardigen en heiligen in zichzelf. Bij het Joodse volk stonden ze niet in achting. Herders die in de tijd van koning David nog een heel belangrijk beroep uitoefenden, waren in de dagen waarin de Heere Jezus geboren is het minste en het laagste soort onder de bevolking. Een herder mocht niet in de synagoge komen volgens de strikte regels van de rabbijnen. Een herder was ook iemand die niet vertrouwd werd. Hij mocht geen getuige zijn in een rechtszaak. Zo oordeelde het Sanhedrin. Een herder was een aan de kant geschovene, een buitenstaander. Een herder was ook een vreselijk ruw en vaak iets wat onbehouwen persoon. En zo komen die herders daar de stal van Bethlehem binnen. Mensen die voor de godsdienst buitengesloten werden. Niet in tel. Mensen in hun werkkleren. Mensen terwijl misschien hun handen nog vuil waren. En hun kleren hun beroep duidelijk lieten zien. Ze hebben zich niet eerst opgeknapt. Het hoefde ook niet. Want daar in die stal, in die beestenstal waar de Heere Jezus geboren is, bij de vernederde koning, bij Jozef en Maria is plaats voor verloren mensen, voor buitenstaanders, voor armen en ellendigen. Stelt u zich eens voor dat de Heere Jezus geboren was in het koninklijk paleis van Herodes in Jeruzalem. Dan hadden die herders zich daar nooit thuis gevoeld, nooit binnen durven gaan. Maar op de plaats van de vernedering, daar is juist plaats voor deze herders, armen, buitenstaanders. En zo mogen we het ook vanmiddag zeggen, aan het begin van onze bejaardenmiddag. Die herders die zo haasten naar de kribbe, gaande gemaakt door het woord en door de geest van God, die vinden nu juist daar plaats, in die nederige stal. En zo is het nog waar, dat er voor onwaardige, buitengeslotenen, die zichzelf voor God en voor mensen buitensluiten moeten, armen en ellendigen, die met lege handen komen, bevlekte handen, zondige handen, dat de koning gekomen is en dat hij met hen te doen wil hebben, dat hij om hunnentwil is arm geworden, geboren is in een beestenstal, opdat hij ze zou redden van de dood en opdat ze door zijn armoede rijk zouden worden. Dat is kerstfeest. Als we bezoek krijgen van de hemel en we door woord en geest als arme mensen met lege handen en lege harten mogen buigen voor de kribbe van Bethlehem. God geven dat we zo deze dagen kerstfeest mogen vieren. Dat het ook van ons mag gelden. En zij kwamen met haast en vonden als verloren zondaar het kindeke liggende in de kribbe. Amen. Misschien kunnen we samen nog zingen in aansluiting op dit enkele woord wat ik over deze verse gezegd heb. Dan zingen we samen de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Thank you. nog een vers zingen uit de lofzang van Zacharias. Die ligt waarschijnlijk dan toch voor u open. De lofzang van Zacharias. En we zullen nu zingen het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Het tweede vers van de lofzang van Zacharias.
Spreek dan eerst en dan koffie.
Maar ik wil nu graag verder gaan. En ik zou graag een paar woorden willen spreken tot een bijzonder welkom. Ik heb aan het begin van de vergadering u allemaal hartelijk welkom geheten. Maar op dit moment mag ik onze gast een heel bijzonder welkom toeroepen. Broeder Bor uit Gent. Ik weet dat voor sommigen onder u broeder Bor een hele goede bekende is. Anderen weten misschien niet zo goed wie hij is en wat hij doet. Misschien mag ik met twee of drie woorden zeggen wie hij is en wat hij doet. Hij zal daar zelf veel meer over zeggen. Broeder Bor is al vele jaren nu namens de commissie Evangelisatie Oost-Vlaanderen werkzaam in Gent, in België, waar hij het evangelie probeert te verkondigen en zoekt te verkondigen vanuit een evangelisatiepost die daar is. In die commissie Oost-Vlaanderen werken verschillende gemeenten samen. Een van de gemeenten is ook onze gemeente van Middelharnis. En het is goed dat we hem hier in ons midden mogen hebben. Hij kan ons iets vertellen over de moeite en de zorgen, maar ook over het goede van het werk wat hij daar mag doen. Ik wil hem graag het woord geven. Het is zo dat hij eerst tot ons zal spreken. Daarna zullen we een korte pauze hebben, waarin koffie zal worden geschonken. Na de pauze is er kort gelegenheid dat u wat vragen kunt stellen en broeder Bor zal daar graag dan op ingaan. Ik wil hem nu graag het woord geven.
Hartelijk dank voor de welkomstwoorden. Ik vind het fijn om weer eens in Middelharnis te zijn. Ik heb al verschillende jaren heb ik hier al iets mogen vertellen van ons werk uit Gent. En dan moet ik er weer bij zeggen, niet ons werk, maar het werk van de Heere. En bijzonder trof me eigenlijk de tekst, wat ook vanmiddag uitgelezen is. Lucas 2, en dan het 7e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geen plaats in de herberg. Geen plaats voor Jezus Christus in Bethlehem. Geen plaats voor Jezus Christus in Gent. Daar moeten we mee beginnen. Maar weet je wat nou het wonder is? De Heere maakt zelf plaats. De Heere baant zelf een weg. Dat harten worden ingewonnen voor zijn dienst. En daarom is het werk alleen van de Heere. En de Heere zal zorgen dat er plaats komt voor hem in de harten van zondaren. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En ik zal ze toebrengen. Dat zal worden één herder en één kudde. En zij zullen niet mijn stem horen, maar zijn stem.
En overal, van alle kanten, trekken de mensen door.
Klopt er iets niet? Te laag. Daar was ik wat bang voor. Zo, ik hoop dat het nu beter te verstaan is. Het wonder dat de Heere dan zelf plaats maakt. Ook in Gent. We werken er nu ongeveer bijna 12 jaar. En dan wordt er natuurlijk gevraagd, wat is er nou van de grond gekomen? Ach, als we het met menselijke maatstaven gaan rekenen, zeg ik, dan is het niks. Maar als wij met de maatstaven van het woord mogen rekenen, dan is het een groot wonder wat God gedaan heeft. Dat de Heere daar een weg gebaand heeft, dat er mensenharten zijn ingewonnen voor de dienst van God. In een stad, 400.000 mensen die geestelijk het verschil niet weten tussen rechter en linkerhand. Waar geen plaats is voor de ware verkondiging van het woord van God. Ach ja, er zijn kerken genoeg waar grote teksten op staan. Midden in Gent staat ook een kerk en er staat op geloof zij Jezus Christus. Maar in de beleving ziet men er niets van. Dan is Christus verborgen achter allerlei menselijke ceremoniële dingen. En waar het om gaat, dat wordt er niet gevonden. Het kerstkind, waarover gezongen wordt in de straten, waarover gemediteerd wordt, wordt niet aanbeden. Want men kent niets van dat arme zondaar zijn, van het buigen voor God en jezelf gewonnen te geven aan de Heere. En daar zorgt de Heere voor. En daar heeft de Heere ook voor gezorgd. Op zijn tijd en op zijn wijze. Want wij zaaien, dat moeten we blijven doen. Altijd weer. Telkens. Houd aan, tijdig en ontijdig. Zo hebben we afgelopen zaterdag een verspreidingsactie gehouden. 35.000 folders zijn er verspreid. Van de jeugd van Middelharnis zijn er ook 12 jongelui geweest die meegeholpen hebben om de folders uit te dragen. En dan is natuurlijk de vraag ook van de jongelui, hoeveel komen er nu op deze verspreidingsactie? Ach, 1 op de 10.000, dat is normaal. dan zou je de 3,5 of 3 of 4 reacties hebben. Dat zou heel goed zijn. Zo weinig, zegt u. Ach, we moeten dit maar steeds voor ogen houden. Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. Er was voor hem geen plaats. Er is geen plaats voor het woord van God. En toen kwamen er 2 van die meisjes, die kwamen terug. En die zeiden tegen mij: broeder Bor, er was een man die sprak ons aan. Die was 5 jaar geleden bij de Jehovah getuigen weggegaan. En hij zou graag met u spreken. Hij durft zelf niet te komen. Hij zou graag met u spreken. Dus maandagavond ga ik erheen. En toen kwam ik daar, niet thuis. Een uur later nog eens langs gereden, niet thuis. Gisteravond ben ik weer langs gereden, niet thuis. Naar een ander adres gegaan. En ik kwam terug een uurtje later en hij was thuis. En ik belde aan, hij deed de deur open en had zijn jas aan. Hij zegt: meneer, ik sta net op punt om weg te gaan. Ik zeg: ja, ik kom van het Evangelisch Centrum. U zult me niet kennen, maar zaterdag heb u zelf gevraagd om een bezoek. Hij zegt: kom erin. Toen ging die man zijn levensverhaal vertellen. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar in zo'n stad kunt u voorstellen, de ene scheiding naar de andere, van de ene vrouw naar de andere vrouw. Hij was het leven kotsbeu. Voor mij hoeft het niet meer, zegt hij. Hij zegt: ik was eigenlijk van plan. Ja, ik wist het niet meer. Ik was eigenlijk van plan. Ja, misschien maar in het water te lopen, zegt hij. Maar nou kom u net binnen. Ik heb tot gisteravond laat met deze man gesproken. Hem gewezen op het woord. Hij zegt: ja, maar ik ben Jehovah getuige geweest en ik ben uitgestoten. Hij zegt dus: voor mij kan het niet meer. Ik zeg: ja, zeker, voor u kan het wel. Want Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik zeg: en dat de Heere vanavond ook, dit is geen toeval, u confronteert met het woord. En die zegt tegen u: gij hebt met vele boeleerders geboeleerd. Ik zeg: ik hoop dat u dat begrijpt. Ja, dat begrijp ik wel, zegt hij. En de Heere zegt: vanavond keer nochtans weder. Er is niemand te ver weg van God. Ook u krijgt nog genadetijd. En als ik die God mag vinden, die God mag liefhebben, als de liefde van God mag uitgestort worden in uw hart, en als er een buigen voor die God mag zijn, dan komt er ook een begeren om hem te dienen. En dan geeft de Heer ook de kracht en de liefde tot zijn dienst. En ja, zo heb ik met deze man gesproken. Wat zal het worden? Ik weet het niet. Wij moeten zaaien. Zaaien. Graag zouden we de vruchten al gelijk zien natuurlijk. Zo denk ik aan die jongen waar ik 11 jaar geleden kwam. Hij had geschreven op een verspreiding. Daar kun je zo'n bon invullen. Geschreven dat hij graag een Bijbel wilde hebben. Ja. En ik ernaartoe. Ik heb hem een Bijbel gegeven. Hij was ook bij die Jehovah getuigen geweest. Ach, mensen zijn soms zo aan het zwerven. Want hun geestelijke leiders, die laten hen in de kou staan. Het woord gaat niet open. Ik denk aan die pastoor die zegt tegen mij, hij zegt: waar moet ik nou elke zondag over preken? Ik zeg: dat is niet moeilijk hoor. Nee. Ze weten wat u doen moet. U moet uw Bijbel openleggen en uw knieën buigen. Zeg, en worstel met dat woord. Zeg, dan krijg je zoveel preekstof dat je geen politiek moet preken of iets anders. Dan heb je genoeg aan het woord van God. Daar ben je nooit in uitgepreekt. Daar kom je nooit uit uitgepreekt ook. Dat brengt altijd nieuwe dingen naar voren. Dus deze jongen, die jonge man met zijn vrouw en 2 kinderen, een avond zitten praten, nooit niks meer van gehoord. Zou het te vergeef zijn? Zou het zaad langs de weg gevallen zijn? Zou het opgepikt zijn door de vogelen des hemels? 9 weken geleden werd ik opgebeld. Hallo meneer, kent u me nog? Ja, door de telefoon. Dat valt natuurlijk niet mee om iemand te kennen. Hij zegt, ik ben die en die. U bent 11 jaar geleden en is bij me geweest om een Bijbel te brengen. Ik was bij die overgetuigen. Ik zeg, nou weet ik het. Hij zegt, ik heb vannacht in mijn Bijbel gelezen voor het eerst, zegt hij. En ik heb vannacht gelezen dat ik een goddeloze ben. Hij zegt, dat kan niet. Hij zegt, Hitler, dat is een goddeloze. En zo noemt hij er nog een aantal op. Hij zegt, dat zijn goddelozen, maar ik niet. Zeg, vind je het goed? Kan ik eens met je kom spreken? En de dominee had het net over die herders. Van die lompen. Hè, ruwe kerels. Die het zo nauw niet namen misschien. Hè, die een beetje scheef werden aangekeken. Zo was eigenlijk deze jongen ook. Eigenlijk dicht bij het criminele. Die niet voor terugdeinsde stevige revolvers in huis te hebben. En een aantal dolken en anderhande moordtuigen. Om zogezegd de maatschappij, waar hij een haat tegen had. Om die, waarin het mogelijk was, om daar zijn aanslag op te plegen. Het was een beu. En in zijn wanhoop las hij in de Bijbel dat hij een goddeloze was. Dat kan niet, dat kan niet. Dus toen ben ik naar hem toegegaan, met hem gesproken. Ik zeg, weet u wel dat we allemaal zonder God in de wereld gekomen zijn. Dat wij God verlaten hebben in onze voorouders al. Adam en Eva hebben God de rug toegekeerd. En dat we nu zo geboren worden, dat we in de welke wij allen gezondigd hebben in Adam. En dat er geen hoop voor ons is. Als we het zo voortleven. U bent goddeloos, zonder God in de wereld. Maar ik zeg, dat was ik eertijds ook. En dat is ieder. Zeg maar, wat een wonder is als God je terugbrengt. Als Hij je arresteert. Ik zeg, van vannacht heb u de stem van God gehoord. En die stem van God, zegt die vleemt niet. Zeg, jij bent een man van rechtuit. Ik zeg, en God is nog veel eerlijker. Want het woord van God is scherp, maar het is zo eerlijk. Het gaat door tot het diepst van je ziel. Het wijst je aan wie je bent. En dat wil de Heere aanwijzen niet om jou te verstoten, maar opdat je werkelijk zou zien wie je bent. En opdat je werkelijk genezing zou zoeken. Je terug zou keren tot God. En zo heb ik met deze man gesproken. En ja, dat kost natuurlijk uren. Want die man die moet heel zijn verleden vertellen. De grootste problemen waar hij in verkeerde. En hij zegt, ja, bij die hovengetuigen moest alles de deur uit. Hij zegt, moet dat bij u ook allemaal? En dan moet je erg voorzichtig zijn. Want het is natuurlijk werkelijk een beestenstal. Eigenlijk als de Heer in ons leven komt, dan komt hij in zo'n beestenstal. Wat is er een wanorde in ons leven? Hebben we dat ontdekt? Zijn we daar ook zelf aan ontdekt? Die grote wanorde die wij geschapen hebben. Terwijl God ons goed geschapen heeft. Een beestenstal. Moet ik nou alles opruimen? Ik zeg zo, wat heb je er allemaal in je huis? Wat denk je dat dat niet goed is? Ja, zegt hij, stond er een knots van een tv. Maar er stonden meer dingen. Hij zegt, ja, ik heb slechte boeken. Er staat in de Bijbel dat er mensen waren die de boeken verbranden. Moet ik dat dan ook doen? Dat moet je allemaal voor de Heere neerleggen. Je moet de Heere zoeken. Dan voel je zelf wel dat het allemaal verkeerd is. En deze jongen is naar de Bijbelstudie gekomen, komt naar de kerk. En dan de strijd. Want de eerste keer hoorde hij, ja, dat er een hel was. Dat er rampzaligheid was. Jehovah getuigen beweren dat er geen hel is. O, zei hij toen hij wegging. Hij zegt, dan maken jullie me nog angstig ook. Jullie leren is een angstleer. Dan dreigt het wel of je zo iemand gaat verliezen. Maar we moeten eerlijk zijn. Ik heb hem ook gewezen. Ik zeg, er is een weg ter verderf en er is een weg ter behoudenis. Maar God spreekt niet om jou te verderven, maar om je te behouden. Daarom laat hij zo scherp dat woord prediken. Daarom zegt hij om je van de verkeerde weg af te manen. Om je het eeuwige leven te schenken. En toen ging er een paar weken overheen. En toen vertelde hij. Hij zegt, ik moet niks anders dan wenen. Waarom, zegt hij, weet ik niet. Hij zegt, maar God is zo goed. God is zo goed. Hij zegt, wat heb ik het er slecht afgebracht. En zo langzamerhand zie je iets. Zou het werk van de Heere zijn. Aan de vrucht zult gij de boom kennen. En in deze man, ja, de boeken gingen er weldra uit. En toen een keer naar een preek toe zei hij. Hij zegt, als ik dat hoor. Hij zegt, mag die rot tv ook niet meer in mijn huis hebben. Zo zei hij het letterlijk. Hij zegt, want daar komt nooit geen goed door. Hij zegt, dat mag niet. Hij zegt, van dat doe ik de Heere verdriet mee. Ik zeg, ja, als je dat voelt, dan moet je alle hindernissen wegnemen. Want dat staat, komst van de Heere in de weg. Als de Heere tegen Zacchaeus zegt, ik moet heden in uw huis blijven. Dan is het machtswoord van Christus. Zoals hier, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Werd hij daar neergelegd, in die beestenstal. Het is het welbehagen Gods, het is de wil van God. Heden moet hij daar zijn. Om te laten zien aan de ene kant wie wij zijn. En de andere kant wie God is. Dat hij wil komen in die huizen waar de ongerechtigheid is. Om de ongerechtigheid uit te bannen. Om dat nieuwe leven te beginnen. Aanhankelijke leven met de Here. En dan weten we wel. Ach. Kan nog alle kanten heen vallen. Maar je proeft er iets in. Hij wil luisteren naar het woord. En als u misschien zou ontmoeten. Dan zou u zeggen. Is dat die jongen? Zo ruw. Zo onbehouden. Maar als je hem dan aanspreekt op dat woord, dan zegt hij, je hebt gelijk. Het staat erin, we moeten voorbuigen. Ik zou er willen voorbuigen. Ik was gisterenmiddag nog even bij hem. En toen zeg ik, toen zegt hij tegen mij eerst, ben ik nou getrokken door God? Ga ik nou naar de hemel straks? Die mensen denken echt wit-zwart. Is ook te begrijpen. Wij denken wel eens te weinig. Wij denken wel eens te weinig na over de dingen. Die man die denkt, waar zal ik straks komen? Hij grijpt zich natuurlijk aan mensen vast. Dan moet hij ook vanaf. Toen zeg ik, ja, maar ik ben de paus niet hoor. Die jou zalig kan verklaren. Dat kan nooit. Maar ik zeg, je moet het hier vanuit het woord weten. Ik zeg, ik zal je een vraag stellen. Hij zegt, ik zeg tegen hem, als je nou voor eeuwig verloren zou moeten gaan. Je zou in de hel. Hij zegt, daar wil ik niet in komen. Zeg maar, stel je nou eens voor dat je nou toch terecht kwam. Wat zou je nou het ergste vinden? Dat je God moest vloeken. En daar eeuwig te zijn. God te missen. Hij zegt, ja, dat zou ik toch wel erg vinden, zegt hij. Want ik zie toch Jezus graag, zegt hij dan. Ik zie Jezus graag. Het begon hij te wenen. Hij zei, want ik voel het als ik vloek, zegt hij, dan voel ik het hier. Dat doet pijn. Zou het werk van de Heere begonnen zijn, maar overlaten aan hem, zaaien. En hij leidde hem tot Jezus. Wat een strijd moeten deze mensen meemaken. Er is niemand die zegt dat ze naar de kerk moeten gaan. Er is niemand die hen stimuleert om in het woord van God te lezen. Wij weten het. Als we klaar zijn met eten, lezen we de Bijbel. Maar deze mensen, wij doen dat dikwijls uit gewoonte. Dan wordt er gevraagd na het Bijbellezen. Oh ja, hebben we al gedankt? Hebben we al gelezen? Misschien is dat bij u ook wel eens zo geweest. Ja, dan lezen deze mensen niet. Want je doet het toch als je de behoefte aan hebt. Dan moet ze alles leren. Dat zij ook in hun uiterlijke leven wandelen in de wegen des Heren. Dat de Heer langs de middellijke weg wil komen. Ach, aan de andere kant zijn er ook weer dingen dat je mensen ziet afvallen. Die ook soms al enige tijd naar de kerk komen. Onder het woord verkeren, met liefde naar het oog opkomen onder het woord en daar naar zoeken. En toch na enige tijd alles loslaten. Aan de Bijbel gaan twijfelen. Wat zit er meestal achter? Daar zit meestal wat anders achter. Dat men op twee gedachten hinkt. Twee wegen gaat. God wat en de wereld wat. Men wil het oude leven niet loslaten. Ja, dan hou je het op de duur onder het woord van God niet uit. Ik denk aan die jonge man die begin september naar de Bijbelstudie kwam. Voor het eerst. Een groot wonder. Ja, hij wilde toch, hij had een vriend. En die had Jezus gevonden. Hij wilde Jezus ook vinden. Hij wilde ook in de Bijbel bezig zijn. En bij hem in de straat was er dan toch vlakbij het evangelisch centrum. Daar ging hij dan naar de kerk. Daar ging hij dan voor het eerst naar de Bijbelstudie. En ik zie die jongen nog binnenkomen. Dan ben je blij. Komt er weer een bij. De jongen zat met belangstelling te luisteren. Hij vond het prachtig. Hij vond geweldig dat woord. Dat woord van God. Dat hem gegrepen. En had een winkel in de straat. Dan loop je zo eens bij hem in de winkel. Ja, ik heb vanmorgen gebeden, zegt hij, gebeden tot God. Ik heb op mijn knieën gelegen en ik heb God gevraagd. Of hij me bekeren wil, of hij Jezus Christus mij wil geven. En ja, een heel verhaal. En de tweede keer dat hij bij ons komt, komt er ook een jong meisje voor het eerst naar de Bijbelstudie. En dat wordt verkering. Maar die jongen, die wordt weer beïnvloed door een Pinkstergroepering. En dan gaat hij daarmee mee. En wat blijkt dan achteraf? Dat die jongen een dubbel leven leidt. Hij wil wel godsdienstig zijn aan de buitenkant. Maar in zijn avonduren, in de vrije uren, zat hij overal op en in. Kies dan heden wie gedienen zult. En dan hou je onder het woord, hou je het niet uit. En dat meisje kwam vandaag, vanmorgen bij me. Ze zegt, Pedro heeft de verkering uitgemaakt. En huilen. Ze zegt, ja, ik vind het zo verschrikkelijk. En ik heb zo gebeden of God hem werkelijk bekeren wil. En nou gaat hij de wereld weer in. Ja, gaan wel naar die Pinkstergemeente, maar ze voelden ook dat dat was God dienen en de wereld dienen. Wat moet ik nou? Toen heb ik tegen haar gezegd, kijk, met haar ernstig gesproken, zegt het is een beproeving. Ja, maar zegt het is toch een wonder dat ik die jongen gekregen heb en nou is het afgebroken. Ik zeg, ja zeker, dat is onbegrijpelijk. Maar hoe heb je met die jongen geleefd? Ik zeg aan de Heere, breek het misschien af. Omdat de Heere zegt, Veronique, ik wil jou hebben. Ik wil je hele hart hebben. Want waar ben je nu bedroefd dan? Ben je bedroefd? Als je die jongen zou terug hebben, zou dan de droefheid over zijn? Of zeg je met alles, ik wil de Heer hebben. Want de droefheid naar de wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want zo is het in de Bijbel ook. Geef Esau die uiterlijke zegen. En hij weent niet meer. Het is een droefheid naar de wereld. Maar onthield je Jacob die zegen? Ach, dan zou hij alles gemist hebben. Dan zou hij nooit een dag meer gelukkig geweest zijn. Dat was de droefheid naar God. En zo moet je soms wel scherp zijn. En zo ging ze vanmorgen dan de deur weer uit. Dan laat je dat haar dan zo gaan. En zeg je, o Heere, wil uw hart te sterk worden. Want niemand die tegen dat meisje zegt, nou moet je dit of dat. Ze zeggen allemaal, pak een ander. Pluk de dag. Waarom zou je nog wenen? Waarom zou je daarvoor in de Bijbel gaan lezen? Waarom zou je daarvoor naar het evangelisch centrum gaan? Daar is toch niks te vinden? Er is geen plaats voor hen lieden in de herberg. Ze hebben aangeklopt. Is hier plaats? Ze hebben gevraagd, gesmeekt. Is hier plaats? Het moet wat geweest zijn voor Maria en Jozef. Moet wat geweest zijn. Israël toch zo'n gastvrij land? Daar stond het toch onbekend. Dat had de Heere toch bevolen. Dat de vreemdeling een plaats in hun midden zou hebben. En ze laten ze zomaar staan. Geen plaats. En nu komt God met zijn nodiging tot mensenkinderen. Geen plaats, ook in Middelharnis niet. Maar ook in Gent niet. Maar er maakt plaats. Midden in de wanorde. Maakt hij plaats. Voor zijn werk. Ze zullen komen. Hij zal zich een volk formeren dat zijn lof zal verkondigen. Dan is daar zondags een klein groepje mensen zo bij elkaar. Ja, hoeveel zult u vragen? 20, 30. Als er veel schippers zijn, daar doen we, werken we ook onder. Dan kan dat wel eens uitlopen naar 60, 70, 80. Soms wel eens tot 100. Maar uit Gent zo ongeveer een 20. Mensen die, er zijn er die 's morgens komen, 's avonds komen, maar er is toch een klein groepje waarvan we mogen zeggen dat zijn leesbare brieven geworden door de jaren heen. De Heer heeft ze zelf geleid. De Heer heeft ze zelf onder dat woord gebracht. De Heer heeft zelf hun harten ingewonnen. De Heer heeft zelf die liefde gegeven. En hun harten zijn verbroken. En hun enigst verlangen is onder dat woord te verkeren. Om zijn boodschap te horen. Hun hart en ziel verlangen naar de Heer. En dan hebben deze mensen ook hun strijd. Ik denk aan die man. 3 weken geleden. Die komt altijd netjes naar de kerk en gelooft dat de Heer hem als een vuurbrand uit het vuur gerukt heeft. En dan moet hij naar een verjaardag, naar een bruiloftsfeest op zaterdag. En zijn vrouw zegt, je gaat mee. Wat zijn dat voor feesten? Wereldse feesten, dans, muziek. Tot midden in de nacht, tot de andere dag toe. En dan is het zondag. Hij zegt, ik ga niet mee. Ik kan de dag van God niet ontheiligen. Nou, dat hebben ze zeker daar wijs gemaakt. Daar in dat evangelisch centrum. Ja, daar krijg je wel een hersenspiegel. Ze nam de kopjes van het servies en gooide ze allemaal kapot op de grond. Ze sloeg hem midden in het gezicht. En toen zei die man, hij zegt, ach, hij zegt, we hebben gedacht, laat ik dan toch maar meegaan. Kan u het begrijpen? Zouden wij het ervoor over hebben? En toch, door Gods genade, mocht hij staande blijven. En toen was zijn vrouw weg. En toen had hij een bandje opgezet van een dominee. En dan zat hij daarna te luisteren. En toen belt hij me op. Hij zegt, nou word ik nog beschuldigd ook van binnen. Dat ik twist en tweedracht in mijn huis brengt. Hij zegt, nou weet ik het helemaal niet meer. Zegt hij, je hebt het altijd over dat je bang bent. Want deze man heeft het altijd over als nou de grote verdrukking is komt. Hij zegt, dan hou ik nooit staande. Zegt, je hebt het altijd over die verdrukking. Zegt, dit is de verdrukking. En die verdrukking duurt 10 dagen. Een tijd die de Heere bepaalt. Naar zijn welbehagen. Ik zeg dan, die weg moeten we gaan. In gehoorzaamheid. Zegt, dan komt er van binnen alles tegenop. Ach, dan kan voor jezelf de vrede wel eens weg zijn. Maar de Heere zal je als goud doen uitkomen. Want het ging toch in diepste wezen om de eer van God. Waar gaat het ons om, geliefde? Want Christus is in de wereld gekomen om de eer van zijn Vader te herstellen. Want zijn Vaders naam was geschonden. Zijn Vaders naam was oneer aangedaan. God, die ons zo geschapen had, in volle glorie, in heerlijkheid. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben hem in het aangezicht geslagen. En nu komt Christus in deze beestenstal om de eer van zijn Vader te herstellen. En dat is tevens tot zaligheid van zondaren. En dan ligt het toch op de bodem van het hart. Als de Heer een mens bekeert, dan gaat het om de eer van God, diep van zijn hart. Om die eer van God te verkondigen. Om die eer van God te bedoelen in zijn leven. Maar is ook de grote smart. Dat hij dat niet kan. En dan wordt hij arm. Arm. Want hij voelt dat hij niet gelijkvormig is. Wat de Heere van hem vraagt. Arm en ellendig. Maar laat de Heere hem zien. Dat nou Christus gekomen is. Voor arme zondaren. Ach. Dan denk ik aan dat meisje. 9 jaar geleden gekomen. 6 jaar heeft ze geworsteld. Geworsteld. Ja. Zal ik belijdenis doen? Zal ik? Nee, doet mij niet. Ze durfde niet. Ze wilde niet. Totdat de Heere haar het aanwees in het woord van God. Dat ze in de nood gedreven tot de Heere ging. Heere, bent u nou werkelijk met mij begonnen? Of ben ik zelf begonnen? En toen liet de Heere zien, ik heb uw lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met de koren der goede tierenheid. En toen op een middag, toen zegt ze, Heere, maar dat belijdenis doen stomme voor de mensen. U moet begrijpen, dat is voor deze mensen ook een probleem. Ze komen uit de Romeinse kerk. Kerk met ook veel regels. Toch een kerk waar ook weer veel vrijheid is. Maar toch waar een bepaald regime is. Regels en orde. Ze willen niet gebonden zijn. En moet het nu? Moet je dat nou allemaal voor mensen doen? Heren, laat u het dan eens zien in het woord. Ik lees wel van dopen, van avondmaal, maar ik lees niet van belijdenis doen. Waar staat dat in de Bijbel? Ja, ze vragen alles. Hè. Meneer, staat dat in de Bijbel? En ze hebben recht erop dat ze een antwoord krijgen vanuit de Bijbel. En dan sta ik ook zelf wel eens met een mond vol tanden. Want dan moet je zelf wel eens over nadenken. En toen nam ze Gods woord op een middag en zei ze, Heere, wijs u het aan mij aan. Toen sloeg ze Psalm 116 over. Ik zal mijn gelofte betalen nu, in de tegenwoordigheid van al uw volk. En toen brak haar hart. En toch, ze kon het niet geloven. Zeg, Heere, zeg het nog eens een keer. En ze las verder en staat er twee keer in. Zeg, nu begrijp ik, zegt ze, waarom dingen soms twee keer in de Bijbel staan. Omdat de Heere soms nog een keer moet zeggen tegen je. En toen heeft ze belijdenis gedaan. 4 juni. 19, misschien heb ik het hier al verteld. 1984. En toen heb ik haar een boekje overhandigd. Van Petrus d'Athene, Goddelijke Samenspraak. En dat heeft Petrus d'Athene 4 juni getekend, het was 14 juni, in de haast getekend in Gent. In 1584. Met precies dezelfde vragen waar die vrouw mee riep, riep zij ook. Zeg, dan moet je de boekjes lezen. En ze zeggen, na zoveel 100 jaar, dezelfde vraag. En ze dezelfde God, die op dezelfde wijze nog mensen bekeert. Die plaats maakt waar een wanorde is, geboren in een beestenstal. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ja, als evangelist dan bid je wel eens, zeg je, Heere, zou u nou eens iemand weer willen sturen? Als er dan zo maanden zo allemaal hetzelfde blijft. Heren, zou u nou eens iemand willen sturen? Ik kan het wel eens nood worden in je hart. Er zijn zoveel zielen, zeg ik dan, heren. De duivel heeft er zoveel. Zou er nog eens eentje uit Gent getrokken mogen worden? En dan ben ik al aan het uitzoeken. Dan zeg ik, ja, dat is een deftige meneer. Die zou ik wel willen hebben. In de kerk. Maar er komen geen deftige mensen. Nee, want die hebben het zo naar de zin in de wereld. God moet eerst soms iets uit de handen slaan. Denk ik aan die man. Die 3 jaar geleden op het kerstfeest kwam. Lang haar. Ach ja. Dat is zeker weer zo'n profeteur. Die wat komt eten en koffie drinken en dan vertrekt hij weer. Dat gebeurt nog eens een keer. Ging bij hem zitten in de pauze. Hij zei, ja, het is hier mijn gedachte niet, maar ik ben toch eens gekomen, zegt hij. Want vorig jaar, zegt hij, toen heb ik ook al zo'n briefje gehad. Hij zei, ik wil toch wel eens weten wat het hier is. En deze man kwam zondags naar de dienst. Een keer, nog eens een keer, nog eens een keer. Ja. Toen ben ik hem op bezig zoeken. En toen vertelde hij me zijn levensloop. Toen vertelde hij dat hij technisch directeur was bij Texaco. Een groot olieraffinaderij in Gent. Nou, dan ben je toch wel heel wat. Hij had een villa. Grote slee voor de deur. Bankrekening. Een vrouw en 4 kinderen. Ja, hij was gelukkig. Maar alles. Het huwelijk is op de klippen gelopen. En van de ene dag naar de andere dag is hij naar huis uitgegaan en als zwerver gaan zwerven in de straten van Gent. Het huwelijk kapot, het interesseerde hem niks meer. Hij leefde werkelijk, werkelijk vanuit de vuilnisbakken. En in zo'n stad, daar ontdek je verschrikkelijke dingen. En hij woont in de grootste achterbuurten van Gent. En ja, en toen zag hij een oud vrouwtje en daarin, die zat ook als een hulpeloze. En toen voelde hij, toen zag hij zijn eigen beeld erin, toen dacht hij, dit gaat niet goed. Toen heeft hij een oud krot gehuurd en daar is hij met dat oude vrouwtje ingegaan. En dat heeft hij opgepast tot de dood toe. En ik ben menigmaal aan het bed van het oude vrouwtje geweest. Omdat het oude vrouwtje ook nog de boodschap van Gods genade door te geven. Ze was fel rooms. Ja, meneer de pastoor, ja, meneer de pastoor, zei ze dan. Maar toch, ik vertelde maar uit die Bijbel. En ik zei dat je rechtstreeks naar de Here mocht gaan. Dat je geen middelaar en middelaressen nodig had. Maar dat God je nu zo wilde horen. Zo wilde aannemen, zoals je was. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En deze man is naar de kerk gekomen. Het vrouwtje heeft hij tot de dood toe verzorgd. En nu is hij altijd trouw in de kerk. Dat woord, dat onderzoekt hij. Zal de Here daar zijn werk beginnen? In die beestenstal? Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Die dan zo in die achterbuurt kijkt. Waar deze man dan zijn functie heeft gekregen. Want hij heeft dat huisje opgeschilderd. En als er ongeregeldheden gebeuren in die buurt, dan spreekt hij ze aan. Zegt hij, dat kan niet en dat mag niet. En ze luisteren nog naar hem ook. Dan hoop je maar dat het door mag werken. Heere, wilt u wonderen doen? U bent toch die God van wonderen en het begint in het kleine. In het nietige. In het onbegrijpelijke. Dat wij de weg van God niet weten. Wie wist het? Dat daar in Bethlehem, daar ergens achter, een kind geboren was, dat het de Zoon van God was. Wie weet het? Het is verborgen. Bethlehem leeft gewoon door. Er is geen plaats. In kranten verschijnt het niet. Nee. Ook wat God doet in Gent verschijnt niet in de kranten. Maar de eeuwigheid zal het straks openbaren. En ook al die honderden, mag ik gerust zeggen, honderden, die in de jaren in het evangeliecentrum geweest zijn, die de boodschap van God gehoord hebben en de rug weer toegekeerd hebben. Want dat gebeurt ook veel. Ze komen luisteren, ze vinden het mooi, maar dan komt het op kiezen aan, dan vertrekken ze weer. Want ja, dat kan toch niet. Dat is te zwaar. En dan denk je wel eens bij jezelf, is het nou werkelijk zo? Zijn we nu te zwaar? Nee, de dienst van God, dat is geen zware dienst. Echt niet waar. Het is een liefdedienst. Maar bij jullie mag je niks. Zwarte Kousenkerk. Weet is ook al in Gent hoor. Zwarte Kousenkerk, daar mag je niks. Ik zeg wel eens, ja mensen, we mogen alles. Alles. Maar we willen het niet meer. We hebben er geen behoefte aan. We hebben alleen maar behoefte aan het woord van God. Dat kan onze harten en zinnen streven. En dan zien we toch een klein groepje. En dan valt het zaad soms op andere plaatsen dat wij het niet weten. Ik denk aan die jonge man. Er was een meneer die kwam een keer door de week. Ik weet niet hoe lang ik het nog heb. Er kwam een meneer en die wilde eens wat evangelisatiewerk doen. Het was een man, mag vast geloven, een kind van God. Met veel vrijmoedigheid. Hij zegt, broeder Bor, zegt hij, ik ga maandagmorgen de stad in. Dat is goed. Hij zegt, geef me wat blaadjes. Dan ga ik de mensen aanspreken. Dus iedereen sprak die aan. Iedereen. Komt er een jongen aan. Hij zegt, jongeman, hoor eens. Hij zegt, ken je God? Ja, zegt die jongen, ik ben christen. Zo. Zo. Ja, ik ben met de Pinkstergemeente en een heel verhaal. Zo, zo, zegt hij. Hij zegt, mag ik je zo vragen? Hij zegt, wie is er nou in je leven begonnen? Is God nou begonnen of ben jij begonnen? Hij zegt, ik heb mijn hart opengesteld. Hij zegt, joh, dan moet ik je eerlijk zeggen, dat is toch verkeerd. In de Bijbel lees ik het andersom. Dan opende God het hart van Lydia. Dan begint de Heer het eerste. Ze denkt er maar eens goed over na. En kom maar eens een keer naar de dienst. Die jongen die was kwaad weggelopen. Ja, zeg je, is dat nou evangeliseren? Je moet toch meer, je moet meer lokken. Hè? Ja. Je moet meer lokken, zeggen de mensen. Je moet wat ingepakt brengen. De boodschap. Niet zo fel, niet zo scherp en niet zo. Wat deed de Heer Jezus? Die Syrofenicische vrouw. Dan zei hij toch. Het is toch niet voor de buitenstaanders, voor de honden. Het is voor de kinderen dat brood. Hij moest ze toch lokken. Toch is die eerlijk. En met liefde. En die vrouw, die heeft vastgegrepen. Die heeft een deur gezien. Het geloof vindt een deur. Nou, die jongen die kwam de zondag erop. Ik zie hem nog binnenkomen. Komt hij naar de kerk. Hij kijkt een beetje rond. Hij zegt, meneer, hij zegt, waar is die meneer die mij aangesproken heeft van de week? Ik zeg, ja meneer, die is naar huis. Oh, zegt hij, ik ben kwaad op hem. Hij zegt, want die zegt dat ik geen christen ben. Ik zeg, ja, ik weet natuurlijk niet hoe jullie gesprek geweest is. Ik zou zeggen, ga maar zitten. En luister maar goed. De jongen gaat er zitten. Hij luistert. Ik heb nog nooit zo iemand zien luisteren. Zoveel met overgave. Elk woord werd als het ware uit en gehaald. Ik kreeg vrijmoedigheid. En met een zucht aan het eind van de dienst, toen zei hij tegen me. Hij zegt, die Bijbel, zegt die wil ik ook hebben. Hij zegt, dat spreekt me aan. Hij zegt, en die preek, zo heb ik het nog nooit gehoord. En toen is hij maandag teruggekomen en toen heeft hij mij verteld dat het hem heel erg aangesproken had. Maar hij zegt, jammer genoeg kom ik nooit meer in de kerk. Hij zegt, ja, want ik ga naar Portugal. Ik zeg, nou, hier heb je een Bijbel. Daar heb ik er nog meer dingen meegegeven. Ik zeg, lees daar maar veel in, schrijf dan maar brieven. Na een half jaar kreeg ik een brief van hem. Hij zegt, nu ben ik erachter gekomen. Nu weet ik hoe het in elkaar zit, zegt hij. Ik ben nooit begonnen. Maar God is begonnen. Hij zegt, want als ik zou begonnen zijn, dat kan nooit, zegt hij, want de Heere is altijd de eerste. Hij zegt, nu weet ik hoe het in elkaar zit. Hij zegt, het is Gods liefde en Gods genade, zegt hij, dat de Heere in mijn leven gekomen is. Hij zegt, en nu ga ik zien dat ik het helemaal verkeerd gezien heb. Hij zegt, en dat er niemand tot God kan komen. Maar dat de Heere zelf trekt. En deze jongen die heeft de belijdenisschriften gelezen en ik krijg elke om de 3 maanden een brief uit Portugal. Vraagt hij om lectuur. Ik heb hem ook verwezen in een Spaanse zending. En telkens dan krijg je van die verwarmende brieven. En dan vertelt hij ook hoe ellendig hij zelf is. En dan zeg je ja, dan strooi je het zaad in Gent. Zou het dan in Portugal opkomen? Zondagmorgen komt er een vrouw uit Korea binnen. Dan zeg je ja, dan moet je in Gent zijn. En die vrouw is hier dan gekomen wonen in Gent. Ik hoop dat zo iemand blijft natuurlijk. En ik denk aan die jonge man, een zwarte uit Ghana. Ik heb er trouwens 3 of 4 gehad. En die hebben 3 maanden onder het woord verkeerd. En die hebben geluisterd naar het woord. Het werd voor hen zelfs nog in het Engels vertaald door iemand. Zaad wordt gestrooid. Waar zal het opkomen? Daar zal de Heere voor zorgen. Op zijn tijd. En op zijn wijze. Denk ook aan die vrouw. Ik werd opgebeld door Roomse mensen. Maar meneer, gij zijt zeker de pastoor van een evangelische kerk. Ik zeg ja. Ze zegt, moet eens luisteren. Ik heb hier een mevrouw, die komt uit Afrika. En die is protestant, die wil bij u naar de kerk. Ik zeg, nou, ik kom haar drek opzoeken. Ik er naartoe. En inderdaad, het was een Afrikaanse vrouw. Ze sprak Engels en Afrikaans. Dat mooie taaltje, weet je wel. En ze zegt, ja, ze zijn hier allemaal Rooms, zegt ze. Maar wij zijn gereformeerd. En ze was nogal een beetje trots. Ze zei, ja, gereformeerden zijn er hier niet veel. Zeg, je zal morgen in een klein kerkje komen met een klein hoopje mensen. Maar ik hoop dat het woord u wat mag doen. En die vrouw heeft 3 maanden bij ons gekerkt. En het eind van de 3 maanden heeft ze onder tranen gezegd. Ze zegt, God heeft me 6000 kilometer laten reizen om te weten dat ik een onsterfelijke ziel had. Ze zegt, dat wist ik niet. Ik was wel gereformeerd. Ik ging wel naar de kerk, naar een grote kerk. Ze liet de foto's zien. Stamvol. Ze zegt, maar ik heb nooit nagedacht. Voor de eeuwigheid vragen, zegt van persoonlijk voor mijn ziel. Ze zegt, en toen had ik een preekserie over Jona. Ze zegt, u en Jona vergeet ik nooit meer. 6000 kilometer moeten reizen. Ze woont weer terug in Zuid-Afrika. Ik krijg regelmatig ook nog brieven van haar. Dan zeg je, het zaad wordt gestrooid. En het komt op, ook misschien wel in Afrika. Ik denk ook aan die man. Dat is 2 jaar geleden gebeurd. Die zegt, was er iemand die zei tegen mij, je moet daar en daar een Bijbel gaan brengen. En ik denk, ja, dat zal ik wel een keer doen. Ik was een beetje laks. En toch, na 1 of 3 bracht ik daar die Bijbel. Ik zie me nog daar staan voor de deur. De deur gaat open. 2 mensen van 60 jaar doen de deur open, man en vrouw. Zo meneer, ik zeg ja, ik ben gestuurd door die en die. Ik kwam u de Bijbel brengen. Nou, komt u er maar in. Zo gaat dat dan. Gaat u maar zitten. Ja, nou dan moet je je gesprek houden. Hè? Ja, wat is de Bijbel? De brief van God, persoonlijk aan u geschreven. En die ga ik u nu overhandigen. In die brief, daar maakt God bekend wie hij is en wie wij zijn. Die brief, die is persoonlijk gericht aan u. En die brief, daar roept God in dat u terugkomt tot hem. Kom toch terug. Zo'n heel gesprek en toen zei hij, ben ik daar niet te dom voor? En toen heb ik verteld van een broer van me die Mongool was. Ik zeg, ach, die had niet zoveel verstand. Hè? Ik zeg, maar die wist toch vele dingen uit die Bijbel uit van de Heer in zijn hart. Ik zeg, daar ben je niet te dom voor. Want de knapste professor die de Bijbel uit zijn hoofd kent. Zeg maar, als de Heilige Geest het niet heilig, dan is het alleen maar de buitenkant. Dat is alleen maar de letter. Dan begrijpt u van de zaak niets, want het is voor de natuurlijke mens verborgen. Voor de Grieken een dwaasheid. Voor de Jood een ergernis. Zeg maar, als de Heere je hart opent, dan ga je het verstaan. Zeg, dan zeg ik niet dat je alles kan begrijpen, want ik begrijp ook niet alles van de Bijbel. Ik zal het nooit kunnen begrijpen. Maar ik zeg, dan ga ik toch in beginsel de dingen lezen. En ik zie hem nog zitten. Fijn, dan heb ik een Bijbel, zegt hij. Dan heb ik een Bijbel. Ja, dan ga je toch naar de winkel, dan koop je er toch een als je 60 jaar bent. In België kun je toch ook Bijbels kopen, zou je zeggen. Maar kom je er toe? Om het te doen? Schaamte voor de mensen? Zal ik het doen? Waar moet ik heen? Welke boekwinkel? Welke Bijbel? De pastoor zegt, je moet oppassen. Want wij verkondigen het u wel. Neem deze missaal maar mee, dat boek, dat gebedenboek van de Roomse kerk, daar heb je dan genoeg aan. Ja, nooit toegekomen. Vroeger was het zo, dat vertelde deze man ook, dat wanneer er verspreidingsactie geweest was, dat is natuurlijk allemaal voor mijn tijd, dan kwam de pastoor langs de deuren, dat is nog niet zo lang geleden, misschien 30 jaar geleden, kwam de pastoor langs de deuren en dan moesten de mensen alles inleveren. En dat moest openlijk verbrand worden. Zo ging het in Gent. Dus dan begrijp je wel deze man. En ik heb een gebed gedaan. Een stukje gelezen uit de Bijbel. Hem gewezen op verschillende dingen die hij lezen moest. Ben weggegaan. 3 dagen later word ik opgebeld. Meneer Bor en die vrouw die snikte daar. Ze zegt, mijn man is overleden. Ik zeg, ik kom direct. Toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen zegt ze, wat het geweest is, deze 3 dagen, zegt ze, dat weet ik niet. Ze zegt, maar die man had niets anders dan in die Bijbel te lezen. En hij deed net als u. Hij deed zijn handen samen en hij zat een beetje te praten in zichzelf. Zou het niet bidden geweest zijn? Zou het niet kunnen? Ter 11:00 uur. Er was geen plaats in heel zijn leven niet voor die Christus. Dat Christus plaats gemaakt heeft voor zichzelf. We weten het niet. Moet het maar overgeven aan de Heer. Maar God is het. Die oordeelt. En straks. En dat geldt ook voor ons allemaal. En dan kan het nog ter 11:00 uur. Kan het nog. Straks zal het eeuwig openbaar komen. Zal dan deze man. Die 3 dagen. De Bijbel in huis gehad heeft. Die de 3 dagen die tijd heeft uitgekocht. Terwijl de dagen boos zijn. Zal deze man ons voorgaan. O, laat ons dan onszelf onderzoeken. Want dan zullen de stemmen uit Gent tegen ons getuigen. Wij die de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben. Daarom. Hij maakt plaats in een beestenstal. Eeuwig wonder. Ook in een stad. Waarvan een man bij ons in de gemeente zegt. Als ik dan weer ga spreken. Dat zei hij van de week nog. Hij zegt, moet je van de week nog weg? Ik zeg, ja, ik moet nog naar Middelharnis. Hij zegt, doe ze de groeten uit Nineveh. Hij zegt, maar Nineveh was toch een bevoorrechte stad. En God deed het niet. God deed ons nog niet weg. Hij is nog barmhartig over ons. Ik dank u.
We zullen nu eerst... Poosje pauzeren en een kopje koffie.
Heeft keizer Augustus niet geleerd dat niet hij maar God de Heer geleerd? Gehoorzaam aan de keizers eis gaan ook Jozef en Maria op reis. Ze reizen langs de wegen naar Davids oude stad. De lange weg viel tegen, Maria afgemat. Van te klimmen en van dalen kon bijna niet meer gaan. En ze moest steeds weer heel even blijven staan. Toen de avond was gevallen, bereikte zij de poort. En liepen door de smalle, zeer stille straten voort. En waar zij ook klopten aan, en ieder liet hen buiten staan. Voor de koning van het heelal was slechts plaats in een arme stal.
Eeuw geleden en de volheid des tijds wordt naar Gods belofte de Messias geboren.
Thank you. Zij waren samen op prijs gegaan. De keizer had het zo geboden. In Bethlehem liet men hen staan. Men had geen deernis met hun noden. De herberg was voor hen verboden. En niemand zag die twee meer aan. Stil viel in Davids stad de nacht. De donkerheid verborg de straten. Nu kon niet langer meer verwacht. Geen kloppen elders kon meer baten. Zij voelden zich van elk verlaten. Een stal slechts die een herberg was.
Hier werd het wonderwerk volbracht. De Zoon van God als mens geboren. Uit zulk een wondervolle dracht. Hij was van eeuwigheid verkoren. Zijn heerlijkheid had hij verloren. Hij was verworpen en veracht. Arm lag hij in de kribbe neer. Geen beter plaats werd hij gevonden. Zijn heilig lichaam, klein en teer, werd met wat doeken zacht omwonden. Hij werd vernederd om de zonden. Er bleef geen ander middel meer.
We willen nu zingen van de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers, en daarna vers 7. En dan wilden we vragen of u vers 7 met ons mee wil zingen. Dus de lofzang van Maria, na twee versen door ons, dan het zevende vers met elkaar.
Geleden gaan de herders op Gods tijd naar zijn wil op weg naar Bethlehem.
Zij werden in hun schamelheid omschenen door Gods heerlijkheid. Een engel Gods ging spreken. Met grote vrees werd aangehoord. Ze ontroerden door het blijde woord en van het vreemde teken. De wolken scheurden voor hun oog. Ze hoorden zingen van omhoog door grote hemelscharen. En zij verstonden het schone lied. Zij huiverden en wisten niet of zij op aarde waren.
Toen werd de hemel dicht gedaan. Zij zagen zich in duister staan, terug weer op de aarde. Laat ons dan gaan naar Bethlehem en zien wat werd verteld van hem, het kind zo groot van waarde. Zij liepen haastig door de nacht en zagen hem, zo lang verwacht, stil liggen in de doeken. Zij zagen door het geloof hem aan, zijn liefde hebben zij verstaan Hij kwam verloren zoeken.
Toen maakte zij al onbekend dat God zich tot hen had gewend, want Christus was geboren op Gods tijd in donkere nacht. Genade heeft hij aangebracht voor mensen gans verloren.
Eeuwen nadien tot op de dag van vandaag klinkt nog steeds Gods roepstem tot u en tot mij. Mijn zoon en mijn dochter, geef mij uw hart. Kniel bij zijn kribbe en buig voor zijn kruis. Hij alleen kan ons redden van al onze schuld. Zo u zijn stem dan heden weer hoort, geloof zijn heil en zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden.
Dit was het wat we voor u wilden doen namens de meisjesvereniging. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, want ook de griep had toegeslagen bij ons. Maar namens ons allen wil ik u nog een hele fijne dag toewensen en goede feestdagen en een voorspoedig 1990.
Ik denk wel dat ik namens u allen spreek als ik zeg dat jullie heel hartelijk bedanken voor wat jullie gedaan hebben. Ik dacht dat het zomaar een paar versjes zouden zijn. Tenminste, dat was wat mij duidelijk geworden was. Maar jullie hebben eigenlijk een heel programma aan ons voorgehouden, waarin jullie met zang en met voordracht de kerstboodschap aan ons hebben willen doorgeven. Heel hartelijk bedankt. En namens ons allen, wederkerig, God zegen, gezegende feestdagen en een gezegend nieuwjaar.
Zeg het. Ik ben jullie mijn hand. Hebben de engel? Ja, dat kreeg ik.
Dat we nu verder gaan. We zullen eerst samen nog wat zingen. Dan kunnen ondertussen de kopjes even opgehaald worden. En daarna zal broeder Bor in kort op een aantal vragen die er bij u misschien zullen zijn ingaan. En daarna zullen we dan de gedeelte afsluiten. Broeder Sprong heeft nog iets wat hij ons voor wil lezen aan het einde van de vragen van broeder Bor. Is dat misschien een goede gelegenheid en daarna gaan we eten. Dus eerst nu zullen we een psalm zingen. En de psalm die we zingen is psalm 72. Psalm 72, het eerste vers en het zevende vers. Psalm 72, vers 1 en 7. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. 1 en 7 van Psalm 72.
We krijgen ongeveer een kwartiertje. Dus u moet heel snel zijn met uw vragen. Wie zal de eerste zijn? Het ogenschouw nemen. Er wordt gevraagd welke contacten heb ik met dominee Groeneveld en dominee Snaters. Er zijn natuurlijk nog meer. Ik denk ook, bij ons hebben we dan ook de vrijgemaakten. Nee, die zitten bij ons ook. Die zitten in Gent-Zuid, wij zitten dan Noord. U moet een ogenschouw nemen. Allereerst, de afstand ligt toch bijna 60 kilometer van ons vandaan. Antwerpen. Dus dat is vrij ver. Hè. Wij zijn natuurlijk op hulp en steun aangewezen op Zaamslag. Dat is de moedergemeente. Hè. Als er moeilijkheden zijn, kan ik daarop terugvallen. Dat is de gemeente die me zendt. Verder zijn er natuurlijk wel contacten als er mensen... bijvoorbeeld, als we een bon binnenkrijgen uit Antwerpen, ja, dan stuur ik hem natuurlijk naar Kommen Groeneveld. Dat is te begrijpen. Hè. En zo is er wel wat contact. Maar ja, u begrijpt wel dat de afstand, dat al heel bezwaarlijk is. Verder, dan denk ik toch, zoals de Verenigde Protestante Kerk van België, evangelisatie bedrijft, de manier waarop ze dat doen, ach, dat is op zichzelf mooie initiatieven, toch kleven er ook wel bezwaren aan. Men doet dat met gospelgroepen en dansgroepen, mimiegroepen en ja, daar kunnen wij ons toch niet zo bij thuis voelen. Dus het is niet zozeer dat we zeggen, we gaan dat allemaal afkraken, maar wij zeggen, wij hebben onze eigen methode en we eenvoudig werken met het woord van God. Want we moeten natuurlijk voorzichtig zijn, ook met andere groepen, dat we in die stad geen verwarring gaan zaaien. Dat is mijn bedoeling ook niet. Want vandaag kwam er ook een jongen die zegt, ik ben bekeerd. Nou, hij was bij de Pinkstergemeente en hij was dan bekeerd, zegt hij. Mag ik natuurlijk niet zeggen dat dit niet is. Dat mag ik natuurlijk nooit zeggen. Maar dan mag ik toch wel aan dingen vragen. Wat houdt die bekering in? In uw persoonlijk leven. Is daar een ware droefheid naar God? Verbreking van het hart. En hoe heeft dat gestalte zo in uw leven? Kijk, dan komt het al gauw boven. Welke lijn ze volgen. Ik weet wel, het is heel moeilijk, want de duivel die weet, die maakt er ook gebruik van. Van de verwarring, ook in de kerken. Ik denk ook aan wat de Rooms-Katholiek me zei. Hij zegt, al die protestanten, domineringen, hij zegt, en al die kerken. Hij zegt, wat is dat bij jullie? Toen zeg ik, moet eens luisteren. Ik zeg, u bent Rooms-Katholiek, maar bij u zijn er ook zoveel strekkingen. Nog meer als bij de protestanten. Maar ze zitten allemaal onder één grote paraplu. En dat is de paus. En daar zitten wij.
Ik vraag het aan. Ik zou graag willen een land van de paus die dat zo'n katholiek is. Dat er een geweldige samenwerking wordt.
Ja, natuurlijk. Kijk. Zeer zeker. En wie weet wat er nog uit kan groeien. De witte, ja. Nou, wij zijn ook bij zijn bevestiging geweest. En we hebben zelfs met Merksem hele goede contacten gehad. We zijn zelfs eens een keer een avond daar naartoe geweest. En er zijn mensen in onze gemeente die kennen mensen uit Merksem. En die schrijven met elkaar. Maar het denkt erom dat ze heel scherp aanvoelen waar het om gaat. En dat je ze niet bedriegen. Is er nog iemand die een vraag te stellen heeft? Zo'n Huizen, die is een keer bij me geweest. En die man, ik geloof vast en zeker dat het toch een man is, een tegere man is. Die worstelt met het woord. En daar onder Vlaanderen, onder zijn eigen mensen wil werken. En ik heb hem dus een keer uitgenodigd. We hebben samen ook een heel gesprek erover gehad. En ja, die man, die staat natuurlijk in dienst van de rechterstraat. En hij wil ook echt wel het reformatorisch geluid laten horen in België. He? Maar zijn wel eens dingen, ja, daar ga ik niet hard op zeggen. He? Maar vind ik wel eens jammer, he? Die beschreven worden in de rechterstraat. Dan zeg ik, ja, het zijn wel eens dingen die, wel, dat ga ik nu niet noemen, maar die toch een beetje jammer zijn. Maar dat probeer ik niet te zaaien onder de Belgische mensen. He, ik wijs ze naar het goede. He. En ook wat Toonhuizen geschreven heeft. Er zijn echt behartenswaardige dingen. Die ik ook dan het goede verspreid onder onze mensen. He. En dus ik heb pas ook nog een Rooms-Katholieke vrouw. Daar kwam ik mee in gesprek. Nou heb ik ze een folder van de rechterstraat gegeven. Waar heel duidelijk het verschil tussen Rooms-Kerk en protestantisme werd aangewezen. Daar ben ik heel blij mee. Wat een worsteling deze mensen na jaren, want het is een goed onderlegde man, wat een worsteling deze mensen na jaren soms nog hebben met, ik denk ook zijn bruid dat boek, dan zeg ik ja, dan ging hij toch een beetje van de lijn van de kerk af. Hè? En dan heeft hij een hang naar de vrije groepen en die zijn in België toch heel sterk. Ik denk aan de BEZ-gemeente. Duizendjarige Rijk en de ambten en dat wordt allemaal voor duizendjarig Rijk geleerd en de ambten eigenlijk veracht. Het hele gereformeerde, de leer eigenlijk verworpen. Ik zal je een voorbeeld geven. Zeg, dan weet ik, we hebben de plicht om te bidden. Maar je weet toch zelf wel wat er tussen bidden een verschil is. Ik zeg, en dan hoopte ik en dan bad ik erom dat ik ook een gebed voor je mocht ontvangen. Dat ik je niet meer los kon laten aan de troon der genade. Ik zeg, dat was de vurige wens van mijn hart, joh. Ik zeg, want ik weet, ik ga dat niet aan God vragen. Want God, die zegt dat ik jou die boodschap moet brengen, dat de genade is voor jou. En ik hoef niet te vragen of jij uitverkoren bent, want dat is verborgen. Maar als je die Here, die God leert kennen, dan ga je wel weten je roeping en je verkiezing vast te maken. Dat doende zult gij nimmer struikelen. Komt de verkiezing naar voren. Zeg, dat wordt een troostuk. Zeg, maar niet als een struikelblok. Ja, toen begreep hij het wel. Dat ik het zo niet bedoeld had. En toen zei ik, ik neem toch jullie predikant kwalijk. En ik hoop dat hij hem toch zegt dat me dat verdriet doet. Ik zeg, als we dan elkaar bestrijden, moeten we elkaar eerlijk bestrijden.
We zijn nog wel niet helemaal aan het einde van onze bejaardenmiddag, maar ik wil op dit moment toch heel hartelijk dank zeggen. U, broeder Bor, voor alles wat u vanmiddag aan ons hebt verteld, voor de inleiding die u gegeven hebt en ook voor de beantwoording van de vragen. We zijn dankbaar dat u te midden van het vele werk op het ogenblik de tijd gevonden hebt om toch vanmiddag hier te zijn. En ik denk dat ik namens u allen spreek dat we toch bijzonder getroffen zijn door wat u verteld hebt. Het is geen gemakkelijk werk. En aanknopend bij wat u zei ten antwoord op de laatste vraag. Als je niet zou weten dat je geroepen was, dan zou je soms alles er maar bij neergooien. Om het maar heel eenvoudig te zeggen. Die ogenblikken zullen er geweest zijn. Maar dan blijft het zo waar we het samen net over hadden. Eén ding blijft staan, de trouw van God. En nu heb ik eigenlijk maar één wens, en die wil ik ook namens ons allen doorgeven, dat u veel uit de trouw van God bediend mag worden. En uit de trouw van God, die getrouw is aan zijn woord, in de komende tijd, vele jaren, het woord van vrije genade in Gent mag verkondigen, en dat u ook vrucht mag zien. Want we zeggen het wel eens, het is het belangrijkste, dat we maar zaaien. En dat is het ook. Maar het is zo'n zegen als je vrucht mag zien. Want dat geeft weer moed om door te zaaien. En dat geeft ook verwachting dat de Heere ons stukwerk, ons gebrekkige werk, nog wil zegenen. En laten wij allen het dan ter harte nemen dat er ook in die kleine post in die grote stad in Gent werk gedaan wordt voor het Koninkrijk van God. Vaak eenzaam, denk ik, maar laten we bijzonder ook de Heere vragen of Hij het werk van onze broeder wil zegenen en hem met zijn gezin wil gedenken, dat het Koninkrijk van God in de stad met die vele inwoners nog uitgebreid mag worden. God zegen van harte toegewenst. Voordat we gaan eten, heeft broeder Sprong nog iets wat hij ons wil voordragen. En ik wil hem daar heel graag de gelegenheid voor geven. Ik denk dat dat een goede afsluiting zou kunnen zijn voordat we de maaltijd gaan gebruiken.
Iets dat ook op het advent en de kerst gaat. Het zijn thans de laatste dagen van een snel voorbijgaand jaar. Ongetwijfeld zijn er vragen, maar waar we niet mee komen klaar. Want het leven dat wij leven is in toelachtig aard bestaan, doet ons mensen dikwijls beven, daar wij dreigen te vergaan. Maar wij moeten wel bedenken dat het God is die regeert. Hij gebiedt en op zijn wenken wordt een schuldig hart bekeerd. God roept op om acht te geven en te luisteren naar zijn stem. Hij beoogt ons aller leven, dat getuigt zijn woord met klem. Zie, nu spoedt het jaar ten einde, met zijn vragen en verdriet. Doch het is de eeuwig zijnde, die voor ons zijn troon verliet. Laten wij in deze dagen van adventsgeheimenis ons verwonderen en God vragen om zijn komst in ons gemis. Voordat dit jaar zijn poorten sluit en wij weer verder reizen, wordt Bethlehem ons ingeluid. God wil die weg ons wijzen. Ja, hierin blijkt Gods liefde en trouw. Gods Zoon werd daar geboren. Dit roept ons op tot waar berouw. Bij hem is heil beschoren. In de tijd die is verstreken, zijn wij doelgericht bepaald. Bij Gods daden, het is gebleken dat de Heere nimmer valt. Mogen het adventsverlangen ons beheersen om van hem de beloofde te ontvangen. Reis pas naar Jeruzalem. Heden zijn wij toegekomen om te herdenken het heugelijk feit dat God zijn genade stromen, dus vloeien ook, die doet vloeien ook in deze tijd. En ja, het is Gods welbehagen dat zijn Zoon is neergedaald. Op een wijze gans bijzonder, het was van eeuwigheid bepaald. Hier toont God het geheim der liefde. Hij gaf zichzelf, die hem diep, hij gaf zichzelf in zijn Zoon aan de mens die hem diep griefde. Jezus werd als mens geboren, ontvangen van de Heilige Geest. Smetloos rein liet hij zich horen en sprak als borg, zijt niet bevreesd. Bethlehem, deze plaatsnaam doet ons denken aan wat God heeft te willen schenken. En
ja, dat is goed te verstaan hoor. Je hebt nog een flinke stem.
Ja, die moet je... Die moet, ja, maar die...
Even aandacht. Ik wilde broeder Sprong hartelijk bedanken voor zijn mooie voordracht. Ik heb altijd bewondering voor mensen die dichten kunnen. Ik kan het zelf helemaal niet. Maar mensen die het wel kunnen, die bewonder ik altijd om die gaven die ze toch hebben. Hartelijk dank. Ik wil nog de kerktelefoon dat nu de